Ik heb Tony van Montfort in de studio en die is hier al eens eerder geweest met dokter Bourgeois, als ik mij niet vergis, om het te hebben over een nogal spectaculair nieuwe behandeling van hepatitis C. En nu contacteerde Tony mij, die trouwens bij de Frikliniek werkt, ook ja, hè, om te melden dat er een soort, wat is het nu eigenlijk, een studiedag of een wat dan ook, over hepatitis C. Ja. En hij heeft iemand bij. Wil jij jezelf even voorstellen misschien?
Ja, ik ben Mike van den Berg. Ik werk als verpleegkundige op Frikliniek. En ik heb als aandachtspunt hepatitis C, waar ik de mensen begeleid die daar een behandeling willen gaan starten of informatie al geven over hepatitis C. Dus de mensen die een behandeling willen gaan starten of informatie willen over hepatitis C, die komen bij mij terecht. En ik probeer hun zo goed mogelijk door hun behandeling heen te ondersteunen.
Ja. En dan nu maar direct naar de studiedag, of wat het ook is. Hè? Wanneer is het en waar misschien eerst dan?
25 februari, om 2 uur begint hij in Permeke, beneden in de oude.
Ja. En dat is, dat is een hele namiddag dan?
Hele namiddag, ja. Ja. Ja, waarin vooral de behandelmogelijkheden worden uitgelegd, waar dat ook. We zijn vorig jaar met gebruikers ook naar Porto geweest, om daar training te doen.
Waarom naar Porto?
Wij zitten met gebruikers over in Antwerpen. Hè. Dat is een nieuwe organisatie eigenlijk. En wij zijn naar Porto geweest met een heel Europees netwerk van gebruikersorganisaties. Omdat uiteindelijk hepatitis C, zeker in Europa, hè, een van de meest grote ziektes is eigenlijk. Hè. En om daar trainingen, om daar een manual op te stellen eigenlijk. Van hoe kunnen we gebruikers mee betrekken en professioneel.
Maar het gaat specifiek om gebruikers. Ik neem aan mensen die met naalden spelen, want zo raakt men dan besmet.
Of? Vooral, natuurlijk in eerste instantie is het naalden, maar je moet ook snuiven. Hè. Ritsjes delen kan ook leiden naar hepatitis C. Het hepatitis virus is blijft heel lang actief, ook al. Hè. Een HIV, bloedtruppel, dat sterft. Hè.
Ja, dat sterft iets sneller af. Hepatitis C heeft eigenlijk grote overlevingskans. Ja. Hè? Dus ook op oude naalden die al droog zijn, of snuifrietjes die
ooit gebruikt zijn.
Dat is heel erg oppassen. Scheergerief, tandenborstels, dat zijn allemaal dingen die daar risico met zich meebrengen.
Ja, dan krijg je al meteen een heel ander beeld. Hè? Want de meeste mensen denken bij gebruikers naalden aan marginalen. Maar als het over snuiven gaat, dan zitten we ook bij de vrolijke high society jet set natuurlijk.
Het zijn niet alleen maar de gemarginaliseerde gebruikers die een risico lopen op hepatitis C.
Mm-hmm. Hoeveel mensen hebben jullie daar nu die behandeling volgen? Of?
Bourgeois heeft 200 mensen behandeld, gebruikers behandeld, momenteel in Antwerpen. En daar scoren we heel hoog mee.
Ja.
Met een van de redenen waarom dat we ook naar Porto zijn gegaan en wat we daar hebben geleerd, is dat veel gebruikers niet altijd toegang hebben naar de nieuwe medicijnen. En in Antwerpen hebben we daar toch wel een streepje voor eigenlijk, dankzij de samenwerking tussen Frikliniek, gebruikers en bourgeois hepatoloog. En dat maakt het wel vrij uniek.
Ja. We werken vrij laagdrempelig, dus de mensen die hebben eigenlijk ook een lage drempel om bij ons toe te komen. En eens bij ons in het programma zitten ze er eigenlijk best veel mogelijk.
Mm-hmm. En hoe is dat zo gegroeid? Want hoe komt het dan dat in Porto niet zo is, zal ik maar zeggen?
Ja, in Porto was, omdat in Portugal toch wel een gedecriminaliseerd beleid is rond gebruikers. Dat is toch wel heel anders dan hier tegenwoordig. Maar in Porto was Corol uitgekozen als plek. Hè. Dus dat is niet per se over Porto, hè. Dat ging eigenlijk over heel Europa. Hè. Ik denk dat we in Europa momenteel met 8, 9 miljoen mensen zitten met hepatitis C. Dus dat is wel gigantisch veel uiteindelijk.
8, 9 miljoen in heel Europa?
Ja, ja, ja.
En wat noem je dan Europa?
Want ja, Europa, West- en Oost-Europa erbij. Hè. Dus ik heb de cijfers nu net van de week nog gehad in Brussel, in het parlement. Dus dat is toch wel heel hoog.
Ah, ja, ja. Je bent in het parlement in Brussel cijfers gaan halen? Of?
Ja, er was ook weer, hè, wij zijn al, dat is een project dat al een paar jaar bezig is met abdes, helpa leverpatiënten. En dat blijkt toch dat 8, 9 miljoen mensen geïnfecteerd zijn in Europa. Dus ook een tikkende tijdbom uiteindelijk. Hè.
Een tikkende tijdbom?
Ja, ja.
In welke zin is dat een tikkende tijdbom?
Nu, van hepatitis C, mensen worden daar niet direct ziek van, maar het is natuurlijk levensschade. En levensschade brengt de nodige gezondheidsproblemen met zich mee. En het is ook onomkeerbaar. Dus eenmaal je lever beschadigd is, het is wel een probleem. En natuurlijk, de mensen worden ziek en kunnen daar uiteindelijk ook aan sterven. Want als het verder gaat, dan krijg je de leverkanker met alle problemen van dien. Mm-hmm. En dat kost de gezondheidszorg ook wel veel geld. Dus het is belangrijk om de mensen tijdig te behandelen, dat ze nog een zo goed mogelijk leven kunnen hebben. En eenmaal dat je van het virus af bent, kun je nog wel opnieuw besmet worden. Dus dat is ook wel een...
Ah, dus je bouwt geen resistentie op of zo?
Nee, dat is bij hepatitis B kun je bijvoorbeeld gevaccineerd worden. En dat kan bij hepatitis C niet. Als je dat doorgemaakt hebt en behandeld bent, kun je dat nog opnieuw oplopen. Dus dat is ook belangrijk, dat de mensen die behandeld worden, maar ook de omgeving, goede informatie krijgt over wat het hepatitis C-virus nu precies is, hoe het zich verspreidt. En dat het inderdaad een gevaarlijk virus is, waar je ook wel dood aan kan gaan.
Nu, er zijn dan waarschijnlijk een hoop mensen die het hebben en die dat niet weten.
Ja. Dus de sensibilisering om awareness eigenlijk te hebben, dat mensen... op de hoogte zijn van het hepatitis C-virus, hepatitis B en HIV, dat kent iedereen wel, of de meeste mensen toch wel. En als je hepatitis zegt, mensen denken vaak aan geelzucht, hè? Dat is het beeld wat de meeste mensen ervan hebben. Maar het is heel belangrijk om te weten wat het virus is, hoe het...
En wat de symptomen zijn waarschijnlijk, hè?
Dat is dus een beetje moeilijk, hè, omdat niet iedereen heeft symptomen. Hè? Dus je kunt hepatitis C hebben en je kunt daar eigenlijk vrij goed mee functioneren zonder echt ziek te worden. Vanaf dat je lever beschadigd geraakt, ga je eigenlijk pas klachten krijgen.
Het heeft 20 jaar geduurd uiteindelijk voordat ik begon te beseffen
dat er iets niet
klopte. Dat er iets niet klopte, ja. Hè? Want wij zijn nog in een tijd gediagnosteerd op non-A, non-B. Dus C was toen nog niet gekend en dat was iets van, och, binnen 20 jaar en dan zien we wel verder uiteindelijk. Hè. Maar uiteindelijk is na 20 jaar bij mij toch echt wel serieus beginnen...
Ah, dus ze hadden wel gemerkt dat je het had.
Ja, maar
het is... Maar dat heette toen nog niet C, dat heette non-A, non-B.
Die tijd. En toen werd er gezegd, ach, dat is iets voor later. En eigenlijk werd daar weinig rond gesproken. Zelf proefvriendelijk moeten ondervinden eigenlijk.
Ja, en dan na 20 jaar had je zoiets van, dit klopt toch niet? En,
Continu moe zijn, snel ziek zijn, altijd bronchitis, griep, met minst,
Maar je hebt ook gebruikt, hè?
Ja,
je dacht daar misschien van, dat heeft daar iets mee te maken.
Ook dat, hè, dat wordt vaak gerelateerd aan het gebruiken en zo. Mensen beseffen niet altijd van waar dat nu exact komt. Hè.
Dat het echt een ziekte is.
Ja.
Dus. Wat staat er die 25e op het programma? Dan gaan jullie een lijstje alarmsignalen ook, of gaat het vooral over de behandeling?
Een stukje behandeling ook, hè, want we hebben verschillende medicijnen nu, hè, voor verschillende types, hè, want je hebt verschillende types.
Ook nog eens.
Ik nog eens, hè, het is wel
Dus dat wordt
complex.
Ook eens uitgelegd door dokter Matthij, dat is een dokter die op Free Clinic ook werkt. Die gaat eerst uitleggen van wat het virus nu precies is en welke vorm het allemaal kent. Dus het is een stukje informatie over het virus en dan over de behandelingsmogelijkheden bij de verschillende varianten van het virus.
Verder gaan wij ook nog een verslag uitbrengen vanuit Porto en ook de gebruikers wel een belangrijke partner zijn. Zeker, wij willen ook mee praten en mee beslissen over als alles wat gebruikers aangaat, willen wij ook betrokken bij zijn. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is uiteindelijk.
Ja.
Essentieel zelfs. En daarna hebben wij nog een panel met mensen die de behandeling hebben ondergaan, hè, met de verschillende types, hè, verschillende medicatie.
Een panelit per type dan?
Zoiets, dat proberen we toch.
Proberen.
Ja. En Bourgeois zal dat ook mee begeleiden.
Maar is het dan alleen een namiddag voor gebruikers?
Nee,
eigenlijk voor iedereen, want het is ook heel belangrijk dat we de omgeving van de gebruiker, als er nog partners of familieleden zijn, is het ook belangrijk om te weten van, goh, wat gaat iemand nu eigenlijk aan? Zo'n behandeling is vrij zwaar. En soms vergelijken ze met een chemotherapie, daar kun je het ook wel een beetje mee vergelijken. Mensen worden daar ziek van, niet alleen lichamelijk, maar ook wel psychisch heeft het een zware belasting. Dus het is belangrijk dat de mensen die daar behandeld worden, zo goed mogelijk ondersteund worden. Niet alleen vanuit de hulpverlening, maar ook door hun omgeving. We hebben ook een buddyproject gehad. Dat is helaas niet meer gefinancierd geworden. Maar toen hadden wij dus mensen die de behandeling gehad hadden, ondersteunden andere mensen die een behandeling gingen krijgen. En dat heeft eigenlijk vrij goed gewerkt. Omdat het is niet zo makkelijk als gebruiker om ook nog eens aan je omgeving hulp te vragen tijdens de behandeling. En dat is wel een stuk geweest wat een mooie evolutie was. En eigenlijk jammer is geweest dat dat niet verder heeft kunnen gaan.
En kan dat buddy-systeem niet doorbestaan zonder financiering?
Dan heb je toch minimaal aan middelen nodig. Hè? Ja. Sowieso. Hè?
Qua ondersteuning en aansturing, ik heb dat toen vanuit mijn job uit Free Clinic gedaan. Ja, die middelen zijn weggevallen. Dus mijn job is daar...
Je hebt een stuk coördinatie...
Wel nodig,
Wat ook heel belangrijk is, de behandeling kost veel geld, tussen de 25 en 35. Ik heb nu van de week gehoord zelfs tot 50.000 in sommige landen. Het is dus ook belangrijk dat mensen weten dat er behandelingen zijn, maar dat ook iedereen toegang krijgt tot die behandeling. Wij willen ook heel graag dat mensen in de gevangenis behandeld kunnen worden, mensen op straat.
Is dat nog niet zo?
Ik heb gepraat al met voormalig hoofd van de geneeskundige dienst van gevangenissen. Voor kortgestraften is dat moeilijk, omwille van de prijs ook. Je moet dat dan naar Brugge gaan, omdat daar wel een medische ding bij is.
Misschien ook vanwege de continuïteit.
Ik denk vooral dat je mensen kunt voorbereiden in gevangenissen al, die korte straffen hebben, maar zeker de langgestraften, mensen die langere straffen moeten ondergaan, die zouden toch zeker al toegang moeten krijgen en behandeld moeten worden. Volgende groep, die er ook altijd wel vaak tussen valt, gelukkig hier in Antwerpen hebben we Free Clinic daarvoor ook, maar ook de mensen die thuis en dakloos zijn, die behandeling is niet min. Je moet toch ook wel, je voelt je slecht, je bent toch geprikkeld. En momenteel hebben we wel een nachtopvang, maar mensen moeten overdag weer de straat op. Dus daarom zijn wij ook vragende partij voor hostels op zijn minst, dat ook die groep van mensen een plek krijgen om behandeld te worden. Want er zijn ook mensen die op straat zijn en die de behandeling hebben gedaan. Hè. Dus dat moeten we ook
dat
wel
dan,
zeggen.
Dat was dan wel doorzetten zeker.
Dus ja, dat is belangrijk dat je met die mensen regelmatig contact hebt. De medicatie moet echt wel op stond en uur ingenomen worden. Er zijn bepaalde behandelingen die ook nog een wekelijkse injectie vragen. En het is wel belangrijk dat daar goed opgevolgd wordt, dat de mensen therapie trouw zijn, dat ze ook gestimuleerd worden om die medicatie op het juiste uur, op het juiste moment te nemen.
En hoe lang duurt de behandeling?
Dat is verschillend. Je hebt een behandeling van 12 weken, dan heb je heel veel geluk. Maar meestal zien we 24 of soms zelfs 48 weken van de behandeling.
Ja. Tony steekt zijn vinger op. 48 weken.
En terwijl het geluk gaat om een nieuw medicijn te mogen testen, de tritherapie, dat is... Interferon, ribavirin en een nieuw medicijn. Dat was telepravir, heb ik geluk gehad eigenlijk. Maar dat is wel echt beestig zwaar geweest uiteindelijk.
Dat is bijna een jaar dan toch?
Het heeft mijn relatie is gefoetsie. Toch ook niet volledig, maar heeft toch ook een groot deel te maken gehad met de behandeling.
En als je dan dakloos bent en 48 weken in behandeling bent...
Zeker,
Dan is het heel belangrijk dat er een bepaalde ondersteuning rondom de mensen is. En die ondersteuning willen wij als Free Clinic en in samenwerking met Dr. Boussois ook dan bieden. En dat lukt ons bij sommige mensen, maar natuurlijk, we bereiken nog niet iedereen. En dat is wel jammer, we zouden veel meer mensen willen bereiken.
En daar hebben jullie ook de capaciteit van voor?
De mogelijkheid is er om de capaciteit uit te vergroten. Daar hebben we natuurlijk middelen en mogelijkheden voor nodig. En dat proberen we door de awareness te geven ook wel aan de bel te trekken. Van, hepatitis C is een groot gezondheidsrisico en moet ook wel iets aangedaan worden. En als we mensen behandelen, verkleinen we het gezondheidsrisico ook, want het virus gaat minder snel door. Dus het is heel belangrijk dat mensen weten wat hepatitis C is en dat ze kijken of het mogelijk is om een behandeling te kunnen starten. En dat wordt altijd wel goed bekeken in overleg met de hepatoloog, dus in dit geval Dr. Boussois, en de andere omgeving of andere partners die dat daarbij betrokken zijn.
We hebben nu ook door misselen. We vragen ook en we zijn nu bezig in Europa een Europese richtlijn rond hepatitis C. te ontwikkelen. En,
ik ga het juist vragen, hoe zit dat?
Wel, daarvoor zijn we naar Brussel ook geweest. Hè. Er is dus een, loopt dus een project waar dat we inderdaad ijveren voor een Europese richtlijn rond hepatitis C. En nu van de week hebben we ook gesproken om alvast in België ook wel te werken. Ik kan ook in een werkgroep samenkomen. Om ook alvast een Belgische richtlijn te komen.
Hoe zit het in andere steden?
Daar hebben ze geen dokter Bourgeois, denk ik. Wat toch wel, ja.
We maar misschien wel een free clinic.
Ja, MSOX heeft wel MSOX.
MSOX, wat is een MSOX?
Dat is eigenlijk het model van een free clinic. Dat is in mijn tijd opgenomen. Dat zijn medisch-sociale opvangcentra geworden. En het model is ook in Gent, in Hasselt, Oostende, hebben nu dergelijke centra.
En in het zuiden van het land?
Een beetje minder gekend eigenlijk. Hè.
Ja. Dat zijn wel partners die daar ook... bijvoorbeeld in Luik is er een gebruikersruimte. Daar wordt ook heel veel rondomtrent gezondheidszorg gewerkt. En die zijn daar wel mee bezig. Maar wij hebben er eigenlijk minder rechtstreeks contact mee om eigenlijk al te weten hoe dat zij het doen. Dus niet echt nationaal niveau in België.
In Brussel alvast is er wel een sterke organisatie bezig, die toch wel veel meer middelen hebben als in Vlaanderen. Ook gebruikers zijn toch wel meer betrokken in Brussel dan in Vlaanderen alleszins. Dus.
Maar ja, dat gaat dan over gebruikers specifiek, maar niet specifiek over hepatitis C?
Ja, maar ook wel. Allee, ja, die werken daar toch ook wel heel hard op.
Hè. Dat loopt heel parallel.
Uiteindelijk wel, ja.
Maar er zijn toch ook mensen die hepatitis C hebben, die geen gebruiker zijn of het nooit
zeker,
geweest zijn.
Zeker, ja. Dus hepatitis C is niet alleen een ziekte, hè, als we het zo gaan bestempelen, van de gebruiker. Hè. Mensen die voor bepaalde... data, tatoeages of piercings hebben laten zetten toen er nog veel minder controle op was, die kunnen het ook opgelopen hebben.
Transfusies is vooral de mensen van voor 1991. Er zijn vooral de meeste mensen, de eerste groep die ook echt in beeld is gekomen, waren mensen die via transfusies uiteindelijk besmet zijn geraakt. Maar nu de laatste jaren kunnen we vooral spreken nog van gebruikers of inderdaad mensen tatoeages en zo.
Je ziet ook met mensen met seksueel overdraagbare aandoeningen. Mensen bij HIV zijn ook vaak geco-infecteerd met hepatitis C. Hoe dat precies komt of een verklaring heb ik daar direct niet voor. Het is niet zo dat hepatitis C een seksueel overdraagbare aandoening is. Hè. Dus dat is ook wel iets waar dat veel mensen denken, hepatitis, hè, ah ja, het zal wel een SOA zijn. Dat is dus niet zo. Hè. Het is echt bloed-bloedcontact.
Maar heel snel bijvoorbeeld, want zei je er net iets van tandenborstels?
Ja, tandenborstels delen, en dus bijvoorbeeld iemand die een verlaagde weerstand heeft en vandaar ook de co-infectie HIV, hepatitis C. Mensen hebben een verlaagde weerstand. Ja, als je bloedend tandvlees hebt en een tandenborstel deelt, het virus overleeft in het bloed eigenlijk vrij lang. Dus met tandenborstels en bloedend tandvlees moet je inderdaad uitkijken.
Maar er zijn ook mensen die uiteindelijk HIV besmet waren en die uiteindelijk ook hepatitis er bovenop hebben gekregen. En hepatitis C is bedreigender voor hen dan de HIV. Hè. Want HIV kunnen we perfect onder controle houden momenteel. Maar de hepatitis C is daar wel een... En daar zien we toch ook wel een stijging in, hè. Vooral bij homomannen.
Zien we daar toch ook, ja. Komt veel voor. Je ziet dat... Heel veel, en dat zijn niet altijd gebruikers. Ja. Hè? Dus het is zeker geen ziekte of geen aandoening die iedere gebruiker heeft. Hepatitis C kan eigenlijk in alle lagen van de bevolking voorkomen.
Mm-hmm. Oké, ik ben eigenlijk uitgevraagd. Wouden jullie nog iets toevoegen?
Dat mensen die graag meer informatie willen of geïnteresseerd zijn in het onderwerp zeker welkom zijn de 25e in het Permeke. Ja. Dus bij deze ook de uitnodiging om daar naartoe te komen.
Wat voor dag is dat?
En dinsdagmiddag.
Ja, dus dinsdag 25 februari in de namiddag. Ja. Vanaf 2:00. Oké. Okay. Bedankt voor jullie komst naar de studio.
Graag gedaan.